Gemeente, gasten en alle die op andere wijze deze dienst kunnen volgen, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat professor Peels u voor. De schriftlezing is uit Lucas 7, de versen 1 tot 10 en Openbaring 20, de versen 11 tot 15. Tijdens de dienst wordt voor de slotgang twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de emeritikas. En na de dienst wordt bij de uitgang gecollecteerd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen op Psalm 46, vers 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Tot die lofzang worden we opgeroepen en zo willen we ook deze eredienst voor het aangezicht van onze God toonzetten. Psalm 111, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Samen willen wij ons geloof belijden, de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en daarna verder zingen uit Psalm 111, dan het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. En wij belijden ons geloof in de gemeenschap met de kerk van alle eeuwen. 2000 jaar geleden werden deze woorden gemaakt en overgenomen, door miljoenen op de lippen genomen, in het hart beleden, tot het moment van hun sterven. En ook vandaag, op deze zondag, in 1000 talen wereldwijd beleden. En hier in onze gemeente in Veenendaal. Ieder spreken van u in zijn hart en in zijn leven aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we de Heere een zegen vragen over de opening van de schrift. Heere, heilige koning van ons leven. Als we deze woorden zo zingen met die oeroude psalm. En we verstaan maar voor een fractie wat we zingen. Dan kan ons hart een diepe vreugde vinden. Want als wij tot u bidden, dan is het maar niet het formuleren van een paar woorden die we maar opzenden, niet wetend hoe en wat. Maar dan mag het gefundeerd zijn op wat u ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal onwrikbare steunpilaren. We geloven maar niet in een projectie van onze eigen behoeften en ideeën. U bent de levende, de heilige, vanaf de oorsprong aller dingen en daarvoor, die het universum tot aanzijn riep. En ergens in die myriade van melkwegstelsels ook die ene planeet die aarde heet, waar wij opwonen. En ergens ver weg op die ene planeet, met zijn miljarden en miljarden, hebt u ook ons op het oog, hier aan deze plaats. Heere, wat bent u? Ontzagwekkend groot, heilig, liefdevol, goedertieren, u komen toe alle lof en eer en aanbidding, alle roem en majesteit, door heel uw volk van alle eeuwen, door heel uw volk in onze eeuw, door heel onze kerk, door heel ons gemeente, uit heel ons eigen persoonlijk hart. U die verlossing zond, die het verbond met hen in eeuwigheid zult bewaren. En uw woord is vast. Wat u belooft, is beloofd. Niet op de zandgrond, niet in het moeras van onze subjectieve gevoelens bidden we, zoeken we, tasten we, maar ons vastklampend aan dat woord van u, dat ene, dat eeuwig vast en zeker is. Spreek slechts dat ene woord, Heere, één woord met macht. Wilt u dat doen in ons midden? Hier zijn we vanmiddag in uw huis. Dank u dat we op deze prachtige dag opnieuw weer samen mogen zijn. Genieten kunnen we van het heerlijke weer, de belofte van de vroege lente, de zon die schijnt. Maar laat ons nog meer proeven en tasten de goedheid van uw huis, de goedertierenheid die u tentoonspreidt als uw woord opengaat. Heere, wilt u ons daarin leiden? Wijsheid geven in het spreken, een heilige concentratie, luisteren daarnaar. Maakt u ons aller hart er maar voor open, want er kan zoveel in dat hart leven dat ons hindert, afleidt, blokkeert. Komt u er doorheen, Heer, bij ons allemaal hier zitten. Mensen die verlangend en open naar het huis van u zijn gekomen. Mensen die er alleen maar zitten uit gewoonte, meegenomen door de ouders. Maar wij hier samen, dit deel van het lichaam van de Heer Jezus, verbonden met allen die thuis meeluisteren. Heere, kom met uw woord naar ons toe. En laat ons mogen drinken uit die bron. Laat ons woorden van wijsheid en leven mogen ontvangen. In het dagelijks leven worden we zo omringd door duizend meningen en visies die ons afleiden en verleiden. We weten soms niet waar we het zoeken moeten. Heere, laat ons het bij u mogen zoeken. Spoor van uw koninkrijk, van uw waarheid, van uw recht, van uw liefde. Dat mag opengaan, ook in de schriften die we vanmiddag lezen, het onderwijs dat we daaruit ontvangen, en maakt u ons er zelf maar open voor. Dat we het horen, ontvangen mogen, doordat u, Heilige Geest, hier in ons midden bent, ons aanraakt, ons wakker schudt, ons openmaakt voor u. En dat ook hier en nu iets mag gebeuren van dat machtige wonder, dat mensenharten openbloeien tot u, dat de mensenziel ontwaakt tot u en u de eer toegeeft die u zo toekomt. Heere, spreek tot ons, uw gemeente hoort. Amen. Vanmiddag is de lezing helemaal uit het Nieuwe Testament en ook de tekst daaruit. We lezen allereerst Lucas 7, vers 1 tot 10. Dat is die geschiedenis van die Romeinse centurio, die hoofdman in Capernaum. Lucas 7, vers 1. Nadat Jezus al zijn woorden beëindigd had ten aanvoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en hij lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde die man de oudste van de Joden naar hem toe. En deze vroegen Jezus te komen en zijn slaaf gezond te maken. En toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten ze hem indringend en zeiden: hij is het waard dat u dat voor hem doet, want heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hem mee, maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. Ik heb zelf soldaten onder me. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. Tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden ze de zieke slaaf gezond. We lezen hiernaast een stukje uit het slot van Openbaring van Johannes, hoofdstuk 20, vers 11 tot 15. Openbaring 20 vanaf vers 11. En ons antwoord op beide schriftlezingen is uit Psalm 96, vers 7 en 9. Openbaring 20, vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in haar waren, in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover de lezing van het woord. thema voor de prediking van vanmiddag, jongelui, broers en zusters, jongens en meisjes, is drieërlei waardering. Drieërlei waardering. En dat sluit aan bij wat we lezen in Lucas 7. Vers 4, de Joodse oudsten. Hij is het waard dat u dat voor hem doet. Vers 6. Doe geen moeite, heren, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mezelf niet waard geacht naar u te komen. En tenslotte, vers 9. Jezus, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Drieërlei waardering. We zingen na de prediking hierover uit Psalm 146, vers 2, 3 en 4. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt, zoudt u hoop op mensen bouwen. Vers 3, zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. Die, vers 4, genadig uit de hoge ziet, wie op zijn bijstand wacht. Psalm 146, 2, 3 en 4, na de prediking uit Lucas 7. Broeders en zusters van de gemeente Veendaal-Pniel hier, gasten, zijn er ook gasten in de kerk, weekendje te logeren, bij familie, bij vrienden. En misschien zitten er ook wel mensen in de kerk. 1 of 2, misschien wel 3, die eigenlijk bijna nooit in de kerk komen. Maar ja, zo toevallig, hè? Toevallig nu in de kerk zit, meegekomen. Van harte welkom, u zeker. Wij allemaal, broeders en zusters, gasten, mensen die nooit in de kerk komen, hebben één ding absoluut met elkaar gemeen. Delen we allemaal met elkaar. Namelijk dat wij zonder uitzondering het zeer belangrijk vinden hoe andere mensen over ons denken. Wat voor waardering wij krijgen. Of niet. Wat voor beeld heeft die ander van mij? Hoe word ik beoordeeld? In de vorige eeuw leefde een zeer bekend psycholoog, een Amerikaan, de naam Abraham Maslow. Hij onderzocht, deze Maslow, de menselijke basisbehoeften. Dus opnieuw wat wij allemaal met elkaar gemeen hebben, waar we allemaal mee worden geboren. Niemand uitgezonderd. En van die basisbehoeften bouwde Maslow in zijn theorie een soort piramide. Nou, u begrijpt, heel bazaal zijn natuurlijk de behoeften. Kijk maar naar een baby, aan eten en drinken. Maar ook andere hele basale behoeften, de behoefte aan seksualiteit. Of de behoefte aan bescherming, veiligheid, waar we het vanmorgen over hadden, vrijheid. In die Maslow-pyramide speelt echter ook een grote rol de menselijke behoefte aan erkenning, aan waardering. Begrijpen we allemaal. Jongelui ook, iedereen snapt dat. Want als jij 's morgens op je werk komt, de baas roept je en zegt, joh, ik wou nog even tegen je zeggen, dat rapport dat je had gemaakt, gisteravond doorgelezen, ziet er prima uit. Mooi gedaan. Nou, dan is jouw dag zonnig, hoe hard het ook regent buiten. Een stukje meeleven met elkaar. Een stukje hartelijkheid, aandacht, een compliment. Dat kan zoveel goed doen onder mensen. Iemand een goed gevoel geven en het bemoedigen over de drempel heen weten te krijgen. Hoe denkt die ander nou over mij? Positief of negatief? En we doen er van alles aan. En dat is ook heel normaal, menselijk. Doet u ook hoor, doe jij, doe ik. We doen er van alles aan om toch als het een beetje kan, maar zo gunstig mogelijk bij die ander over te komen. Dat zit er bij ieder mens van jongs af aan al in. Want we merken al heel snel dat wij allemaal beoordeeld worden, gewaardeerd worden. En dat begint al heel erg jong. Wie ben jij? Wat voor gewicht heb jij nou eigenlijk? Wat stel je nou eigenlijk voor? Wat heb ik aan je? Die waardering, die beoordeling, vindt plaats, als je er even over nadenkt, op 3 niveaus in ons leven. 3 waardering. Het eerste niveau is gewoon puur intermenselijk. Tussen ons mensen. Officieel, maar ook gewoon heel officieus. Een kind, de basisschool, krijgt rapporten. En maakt zich grote zenuwen rondom de CITO-toets. De cijferlijst bij diploma van een middelbare school is wel heel wat waard en spreekt boekdelen. Als u gaat solliciteren, dan ondergaat u daarbij wel een beoordelingsgesprek. En bij een bedrijfsreorganisatie volgt de functiewaardering. En dat gaat nou zo je hele leven lang door. Op alle mogelijke manieren en verbanden word jij gewaardeerd en beoordeeld. Maar het gebeurt ook gewoon onderling. En dat is een proces, hou je niet tegen, gebeurt gewoon ook hier en nu hoor. Zoals je in de kerk zit, straks na de kerk, je spreekt elkaar, je schat elkaar in, je beoordeelt elkaar, je waardeert elkaar. Je waardeert iemand meer of minder, je hebt voor- en nakeur. Dat voortdurend proces van wegen en kijken, dat is puur menselijk. Puur menselijk. En iedereen van ons vindt het fijn als anderen jou echt waarderen. Maar naast die intermenselijke relaties heb je op een tweede niveau ook te maken met de relatie met jezelf. En ook daar vindt waardering, beoordeling plaats. Hoe denk je over jezelf? Wat voor zelfbeeld heb je eigenlijk? En geloof maar, hoeveel mensen het daar best moeilijk mee hebben, daarmee worstelen. Gebrek aan zelfvertrouwen kunnen hebben. Soms een heel negatief zelfbeeld hebben. Je zou ze de kost niet moeten geven, mensen uit uw gemeente, met wie dat het geval is. Negatief zelfbeeld. Dat zelfs ernstige vormen kan aannemen. Denk aan eetstoornissen. Anorexia. Of, veel te veel eten. Heeft allemaal te maken met hoe kijk ik tegen mezelf aan, hoe voel ik mezelf. Maar het kan ook de hele andere kant op gaan. En die zitten hier misschien ook in de kerk. Mensen met een overmoedig zelfbeeld. Die zichzelf geweldig vinden. Kijk mij eens staan, ik maak het wel even. En die neerkijken op anderen. Nou, en alle variaties daartussenin. Maar één ding weten we. Het beeld dat je van jezelf hebt, dat werkt zo sterk door in al je relaties, in je hele leven. Maar dan hebben we ook nog, ten derde, met een derde soort relatie te maken. Waar de waardering een rol speelt. Naast de intermenselijke relatie, de relatie met mezelf, is er ook de relatie met God. Hoe denkt God over mij? Hoe waardeert, hoe beoordeelt Hij mij? En die waardering zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn. Want Hij ziet wel verder dan mijn medemens, dan ikzelf. Ik kan een heel mooi zelfbeeld hebben. En mijn vrienden en mijn collega's kunnen mij zo'n persoon vinden. Maar God, wat telt, om zo te zeggen, voor Hem het zwaarst op de weegschaal? Mag ik daar met u, met jullie, en niet het minst met jullie, jongelui, vanmiddag ook over nadenken? Hoeveel van jullie brengen talloze uren door achter je smartphone met je Facebook. Foto's opladen, teksten opladen. Om voortdurend een beeld van jezelf te creëren tegenover anderen. Zo positief en zo leuk en zo aardig en gezellig mogelijk. Voortdurend bezig met die waarderingskwesties. Hoeveel conferenties wordt niet belegd voor jongeren, studenten over identiteit. Wie ben ik nou eigenlijk? Hoe waardeer ik mezelf? Nou, al dat soort vragen zullen we met z'n allen, en ook diegene hier die nooit in de kerk zit, nou eens naar de Bijbel gaan luisteren. Klein stukje maar, het is kraakhelder. Hier staat een buitenlander, een vreemdeling, die nauwelijks of nooit in de kerk kwam, centraal. Het is een centurio, een hoofdofficier over een afdeling van 100 soldaten. En deze man krijgt met drieërlei waardering te maken. Eerst de waardering van zijn medemensen. Dan lees je iets over de waardering die hij van zichzelf heeft. En tenslotte de waardering door de Heer Jezus. We weten eigenlijk niet zoveel van deze militair centurio, maar nou, hij komt natuurlijk wel gelijk sympathiek over, als je dit zo leest. Dit is echt niet de klassieke figuur van een barse majoor met een blafstem, die eens eventjes zijn vuist laat voelen en keiharde discipline. Nee, dit is een man, een officier, die hart heeft voor zijn mensen. Ja, die zorg draagt voor zijn mensen, notabene zelfs voor een slaaf. Nou, dat zegt wat, een slaaf van een hoofdman. En het zegt dan ook een heleboel dat warempel Joodse oudsten, notabelen, dus burgemeester en wat voor figuren dan ook, Joodse notabelen, een boodschap voor deze hoofdman gaan overbrengen naar de Heer Jezus. Zij willen wel boodschappenjongen zijn voor die centurio. Voor wie? Voor die Romein, die toch een radertje is in de oorlogsmachinerie van die gehate bezettingsmacht, die gehate Romeinen. Blijkbaar heeft deze hoofdman die kloof van deze haat weten te overbruggen. Maar niet alleen die. Hij heeft ook de kloof weten te overbruggen van het rassenverschil. Want wat is er niet een mijl afstand tussen zo'n edel Romein in de hoogte en dat verachte Judeese volk daar ergens in de diepste. Nou, dat is deze man. Twee kloven overbrugd. Maar ik denk dat hij in zijn eigen omgeving het daar best moeilijk mee gehad zal hebben. Zijn collega's, andere centurio's, die naar hem kijken, zeggen: man, ben jij even normaal? Hoe ga je met die Joden om? Je moet ze je vuist laten voelen. Je moet zorgen dat ze bang voor je zijn. Hou ze eronder. Dan hebben ze respect voor je. En zijn ondergeschikte soldaten die kijken naar die centurio en denken: nou, die baas van ons is ook een watje. Die papt een beetje aan met dat Joodse spul. Nee, hij zal het niet makkelijk hebben gehad. Maar deze centurio had de moed om heersende patronen te doorbreken. Hij is een goed mens. Mild, respectvol in de omgang met anderen, ook als die totaal anders zijn dan hij zelf. En dat valt op, en dat mag dan ook gezegd worden. De waardering die de Joodse leiders over hem tegenover Jezus uitspreken, is dan ook heel erg groot. Het valt op wat ze zeggen. En hebt u gelezen? Ze brengen niet alleen die boodschap even over. Heer Jezus, mogen we even u vertellen dat bezoek daarna. Nee, ze brengen die boodschap over en ze beginnen ook voor die man te lobbyen. Heer Jezus, goed, het is een Romein, maar mogen u zeggen, hij is absoluut waard, Heer Jezus. Doet u alstublieft wat u zegt. Want die man, twee dingen, Heer Jezus. A, hij heeft ons volk lief. En B, heeft het bewezen ook, want heeft de bouw van onze synagoge gefinancierd. En als iemand zo zijn portemonnee opentrekt, dan zegt dat heel wat. Heer Jezus, hij is het waard, deze man. Komt u, alstublieft. En ze menen het wat ze zeggen. Vindt u dat nou niet mooi, als je zoiets leest in de Bijbel. Een goed getuigenis over een ander mens. Daar mag je blij mee zijn als zoiets gezegd kan worden. Moet je niet wegcijferen. Mag je blij mee zijn. En het is ook zo belangrijk. Goede werken. We lazen net in Openbaring 20 ook over. Oordelen naar de werken staat er notabene. Moet ik even goed op u laten doordringen. Goede werken. En een positief karakter van deze Romein. Als je zo ten opzichte van je medemens je opstelt. Goed doet waar je kunt. Ja, met vallen en opstaan. Maar dan mag dat ook gezegd en gewaardeerd worden. Maar, of dat nu de beslissende, de doorslaggevende waardering in je leven is. De Heer Jezus luistert naar de Joodse leiders. En zonder dat we van een reactie lezen, gaat Hij met hen mee. Ja, en dan lees je zo door. Maar bedenkt u even wel, hier gebeurt wel even iets. Dit is wel een momentum. Want dit is voor het eerst in het evangelie dat Jezus een grens overtrekt. Dat Hij rechtstreeks bemoeienis gaat hebben voor iemand buiten het Joodse volk. En Hij was gekomen tot zijn eigen volk Israël. Hier gaat een wissel om. Dus dan lees je en dan kijk je met verscherpte aandacht. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? De Heer Jezus gaat met hem mee. Maar ze hoeven nog niet ver te gaan. Of er gebeurt opnieuw iets. 2-3 straten en ze zouden al bij het huis van de centurio zijn. Capernaum. Wat er vanmorgen al over. Bezoek aan Israël. U bent er misschien ook geweest. Ik hoorde ook van broeder Oudeling die in Israël geweest is. Ook Capernaum bezocht ongetwijfeld. Nou, prachtig om te bezoeken. Ik hoop er overmorgen met onze studenten te zijn in Capernaum. Prachtige site om te bezoeken met veel overblijfsels. Maar het is natuurlijk, ja, vergeleken met onze dorpen en steden, is een klein geheugje. Een kleine plek. Dus de Heer Jezus hoeft er maar 1-2 straten ver te lopen. Hij zou er zijn. En daar komt een nieuw clubje mensen aan. Als boodschapper namens die Romein. En het beeld dat zij geven is wel heel anders dan die eerste groep Joodse leiders. Maar nu, wat zij zeggen, dat is het eigen beeld van die Romeinse centurio. Zijn eigen waardering, hoe hij tegen zichzelf aankijkt. Ze brengen het letterlijk over. En dat spoort bepaald niet met die waardering die andere mensen over hem gaven. Hij zegt heel eenvoudig verwoord, ach Heer Jezus, het spijt me. Dat had ik natuurlijk al eerder moeten zeggen, het spijt me. Maar doet u me alstublieft geen moeite om helemaal hier naartoe te komen. En doet u maar geen moeite. En bovendien u, een Jood, bij mij, zo'n buitenlander, zo'n heiden. Ik ben het helemaal niet waard dat u onder mijn dak komt. En om eerlijk te zijn, daarom durfde ik eerst ook maar niet naar u toe te komen. Heb ik maar andere mensen gevraagd naar u toe te gaan. Want ik ben het helemaal niet waard. Ik ben het helemaal niet waard om tot u te komen. Wat zegt deze man? Wat bedoelt hij? Heeft hij soms een negatief zelfbeeld? Vindt hij zichzelf maar een minderwaardig iemand? Om weg te cijferen nul? En zou hij op een bepaalde manier daarin dan ook ons ten voorbeeld zijn of zo? Ja, er zijn wel kerkmensen en stromingen die het evangelie in die richting proberen uit te leggen. En soms klinkt ook het verwijt, het scherpe verwijt, richting de kerk. Dat met alle gepraat over zonde en schuld en zo, alle terechte gepraat daarover. Maar met al dat gepraat je daar de put in wordt geholpen in de kerk. Opgezadeld met onmogelijke schuldgevoelens. Hulpeloos maar schuldig. Dat zou de gereformeerde leer zijn. Zo luidde de titel van een boekje van de dochter van een gereformeerd hoogleraar. Aleid Schilder. Hulpeloos maar schuldig. In de kerk wordt je eigenwaarde de grond in geboord. Is dat het nou? Bedoelt die centurio dat met zijn woorden? Ik ben het niet waard? Nee, natuurlijk niet. En dat zou ook niet waar zijn. Hij is een respectabel mens. Hij heeft goede dingen gedaan. Hij zegt ook niet, ik ben een waardeloos iemand, ik ben een nul. Nee, wat zegt hij nou? Hij zegt tegen de Heer Jezus, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Hij heeft iets leren beseffen, iets leren zien, hoe de majesteit van God in de Heer Jezus doorbreekt. Kijk, en we lezen ook nergens van die hoofdman dat hij een proseliet is. U weet wat een proseliet is? En dat is iemand uit het heidendom die zich bekeerde tot het jodendom. Nou, lees je nergens van. En we lezen ook niet dat deze hoofdman de Heer Jezus als de Messias had leren erkennen. Nee, ook niet. Dat, zolang is het allemaal nog ver niet. Wat hij is een Romein uit het buitenland. Hij is een vreemdeling. En hoeveel kennis heeft hij überhaupt gehad van de Bijbel en van de kerk? Misschien maar heel weinig allemaal. Maar één ding. Hij heeft iets leren zien. Hoe in de Heer Jezus God zelf zijn macht toont en aan het werk is. God zelf. En hoe zal ik het dan waard zijn dat u onder mijn dak komt? Ik, klein mensje. Hij is een beroepsmilitair, deze centurio. En in zijn eigen soldatentaal legt hij daarom uit. Heel eenvoudig. Hij zegt eigenlijk gewoon dit. Heer Jezus, ik ben zelf iemand, ja, ik ben een militair. Ik heb een hogere autoriteit boven me, een hogere macht. En op grond daarvan kan ik commando's geven, zeg ik tegen de ene soldaat. Joh, wil jij dat even doen? En dan doet hij het. En tegen de ander zeg ik, kom eens even hier. En dan komt hij. Zo gaat dat. Nee, u, Heer Jezus, ik zie en ik geloof dat u de hoogste autoriteit boven hebt. De allerhoogste autoriteit. En dat u op grond daarvan spreekt een woord met macht. U hoeft maar één woord te spreken. En het is met macht. Ik ben het niet waard. Dat is geen overtrokken zelfwegcijfering. Maar hierin ligt iets ten diepste van het besef. Van de erkenning dat ik, klein, zondig mensje, niet meer overeind blijf tegenover God. Dat ik de plek inneem tegenover Christus en de heilige God die ik mag innemen. Tegenover Jezus gaat hij pas goed zien wie hij zelf is. En hoe groot of hoe klein die waardering van zijn medemensen ook allemaal is, daar heeft hij geen houvast aan. Wel aan iets anders. En hier zien we het gebeuren. Deze heiden. Hij klampt zich vast aan het woord van God alleen. Heer Jezus, spreek slechts één woord. Dat is genoeg. Nou, dat is zijn geloof. Jongelui, zie je dat even? Dit is zijn geloof. Zonder dat hij ziet, bewijzen heeft of wat dan ook. Want achter hem ligt zijn slaaf, om wie hij zoveel geeft, op sterven. Heer Jezus, één woord alstublieft. Eén woord. En dan lezen we in Lucas 7 dat de Heer Jezus gaat spreken. Het is voor het eerst in dat hele gedeelte dat de Heer Jezus gaat spreken. En opmerkelijk is dat de Heer Jezus niet antwoordde op die waardering van die Romein, van die Joodse leiders over die centurio. Opmerkelijk is dat Jezus ook niet direct reageert op die zelfwaardering van die Romeinse centurio. Niet dat het allemaal niet belangrijk was, niet waardevol is, maar Jezus ziet verder. En dan ziet hij dat ene waarop het in een mensenleven pas echt aankomt. Dat ene dat de weegschaal definitief doet doorslaan. En dat is niet de waardering, hoe groot of hoe minder groot, die je van anderen krijgt, goede werken die je doet. Het is ook niet het mooie of het minder mooie en leuke karakter. Maar Jezus ziet wat de diepste waarde in ons bestaan uitmaakt. Ja, of niet, hè? Of niet? Dit. Het geloof. Het geloof waarmee een mens niet meer recht overeind met al zijn mening, ideeën, wensen tegenover God blijft. Het nederig geloof waarmee die bidt: Heer, ik ben het niet waard. Spreek slechts één woord. Eén woord met macht. En wat zegt de Heer Jezus dan? Dit is zo'n fantastisch mooi Bijbelgedeelte. Ziet u dat niet, jullie jongelui? Moet eens goed lezen wat er staat, hè? Niet even rap lezen, een minuutje weer verder. Maar lees dat rustig, zin voor zin, wat ertussen staat. Wat zegt de Heer Jezus dan? Dan zegt hij, dan noemt hij dit geloof van die halve heiden dus, hè? Een groot geloof. Wat hoor ik? Van die Romein, die met dat zwaard aan zijn zijde. Hoeveel bloed zat er aan dat zwaard van die man? Een buitenlander. Kwam die in de kerk? Hoe goed kende die Jezus al met al? Een groot geloof. Even laten zakken bij je. Weet jij met je 18 jaar wat een groot geloof is? Heb je eens over nagedacht? Een groot geloof, dat is niet een geloof waarbij je op je tenen moet lopen. Dus een geloof waarbij je voortdurend je zeer actief in de kerk inzet. Geloof waarin je fors aan Bijbelstudie gaat doen, die hele Bijbel leert kennen van A tot Z. Een geloof waarmee je zeer consequent, 's ochtends stille tijd, 's avonds naar de Here, zondag twee keer in de kerk, een groot geloof mee inzet. Overigens, uitstekend allemaal die dingen. En ook een hele goede Bijbelkennis. En ik weet in Apeldoorn nog wel een mooie plek waarmee we je erbij kunnen helpen. Wat dat betreft. Uitstekend met elkaar. De diepte in met de Bijbel. In gesprek met de grote van alle eeuwen. Met Augustinus, met Thomas, met Luther. Met Abrakel. Met zoveel, de diepte in met je vragen. Nou is niet langer dat oppervlakkige. In confrontatie met het denken van eeuwen. Hoe hebben mensen in totaal andere culturen en eeuwen en kerkelijke omstandigheden de Bijbel gelezen? Hoe hebben ze gebeden? Hoe zijn ze bij God gekomen? Dat moet jij eens leren weten. En die Bijbel moet je leren spellen, ja, van A tot Z. Je weet niet wat je tegenkomt. Wat een bron. Waarder, meer waardig dan het fijnste goud. Dat zou je best graag willen meegeven om te dienen. Maar ja, een groot geloof. Nee, dat is niet een geloof dat jou levenslang op je tenen laat lopen. Maar dat is een geloof dat jou steeds weer levenslang op je knieën brengt. Tegenover God. Je tegenover de Here niet groter voordoen dan je bent. En niet wegvluchten, maar je plaats leert innemen tegenover de Heilige Koning. Klein denken van jezelf en steeds groter van God. Wat zei Johannes de Doper ook alweer? Hij moet wassen, hè, groeien en ik moet minder worden. Ja, dat is het helemaal. En zo zien we hier hoe de Heer Jezus een mensenleven neemt en op de weegschaal legt. Heel andere weegschaal dan die van ons. En hoe de Heer Jezus zijn waardering geeft, valt wel heel anders uit dan onze intermenselijke evaluaties en onze zelfwaardering. De Heer Jezus ziet het dwars door alles heen. Hoe klein het ook lijkt, wat zegt die centurio al met al? Hij ziet het. Heer, ik ben het niet waard. Een groot geloof. En nu wij, jullie en ik, jongelui. We zijn precies hetzelfde hoor. We zijn echt allemaal, ik weet niet hoe vaak, bezig met het zoeken, met het verlangen naar respect en erkenning en waardering. Ja, daar ben je gewoon mee bezig, dus heel menselijk. Maar welke waardering telt voor jou in je leven nu het zwaarst? Die diepe drang in ons, geldingsdrang, drang naar waardering. Een van je diepste drijfveren in je leven. Zo leert ons de psychologie, zo leert ons gewoon de praktijk van het leven. Je kunt zo druk bezig zijn in je leven, iedere dag weer daarmee. Om jezelf tegenover anderen, jezelf misschien wel tegenover God op te vijzelen. Misschien worstel je met zoveel vragen. Het gaat je soms aan je hart. Die ambtsdragers, die broeders die overal komen in de gemeente. Waar kom je allemaal niet tegen wat mensen zeggen? Spreek die jongeren aan. Het is ook niet voor niets dat we zo'n verschrikkelijk hoog aantal suïcides onder jongeren hebben. Ze zien het niet meer, ze kunnen het niet meer aan. Met al die vragen en zo'n gebrek aan zelfvertrouwen. Schuldgevoelens, minderwaardigheidsgevoelens, allemaal. Ja, en dan ook weer die hele categorie die er dwars doorheen fietst en zegt, ik maak het, ik kan het, ik zal het, luister eens naar mij. Nou, al die dingen, die zelfwaardering allemaal. Hoog, laag, links, rechts. Maar Jezus ziet verder dan u, jij en ik. En hij verwondert zich, staat er. Hij verwondert zich. Over dat mosterdzaadje van het geloof. Nee, volwassen, voldragen was dat zeker nog niet wat die centurio allemaal zei. Maar wel de kern, eerbiedig, het wezen. Heere, ik ben het niet waard. Spreek slechts een woord. Zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof nooit gevonden, zegt Jezus. Als je me nou. Zelfs in Israël. Zijn eigen familie, hier zijn discipelen, de mensen die voor in de kerk zitten, niet gevonden. Iemand van buiten de kerk, een halve heiden, een Romein met een zwaard dat half verroest is van het bloed aan zijn zijde, een bezetter. Die man brengt met zijn geloof de Zoon van God tot verwondering. Bij de voorbereiding van deze preek ben ik op dit moment ook zelf stil bij geworden. En heb ik die vraag aan mezelf gesteld. Jij, hè, professor en jarenlang met de Bijbel bezig, dominee geweest, preken rond. Hoe vaak breng jij de Zoon van God tot verwondering met jouw geloof? Nou, ik moet u zeggen, daar heb ik even een tijdje over na zitten denken. En mag ik jullie, jongelui, vragen, zou dat alsjeblieft ook eens willen doen? Hoe vaak breng jij de Zoon van God tot verwondering? Met het oordeel over anderen, van anderen over jezelf, hoef je bij God niet aan te komen. Ook al heb je er levenslang aan gewerkt dat zo gunstig mogelijk is. Met het oordeel over mezelf hoef ik bij God ook niet aan te komen. Hoe positief of hoe negatief dat misschien ook is. Maar hoe zouden we anders bij God kunnen en mogen aankomen dan langs deze weg die hier gewezen wordt? Dat je je vastklampt aan het woord van God. Jij klein mini-mensje. Heren, ik ben het niet waard. Afzien van jezelf. En opzien naar hem. De Heere Jezus. Naar wie? Naar de Heere Jezus. Die spreekt hij. Naar wie? Wie is dat? Dat is hij. Die alles achter zich liet. Alle waardering. Alle waarde. De hemelse heerlijkheid. Hij kwam hier onder ons. Hij werd al gelijk in een hoek gedrukt. In een kribbe. Tot en met een vies, vuil kruis. Veracht en verachtelijk was hij. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, profeteerde Jesaja al. Een worm en geen man, profeteerde Jesaja. En hij werd verguisd Zijn deel was spuug en spot en hoon, totaal niet meer geacht. Maar zijn woord roept ten leven. Hier en nu al. Waar het klinkt, waar mensen zeggen, o God, schenk alsjeblieft dat woord, spreek slechts één woord met macht. Daar gebeurt het. En straks helemaal. Bij die grote eindwaardering. De dag van het eindoordeel. De jongste dag. Wat is het triest, jongelui, broeders en zusters, wanneer je bij een begrafenis of bij een crematie alleen maar iets hoort van waardering van medemensen en vrienden en zo voor de overledene. Maakt misschien ook wel mee. Ik heb heel wat voorbeelden in gedachten. Ik denk, oh, je komt er gewoon koud vandaan. Zo alleen maar die woorden en dan snel muziek en nog een borrel eventueel ook erna. Wat is allemaal triest. Maar wat is het rijk en wat geeft het hoop en vreugde wanneer u, jij en ik hier in dit leven door onze knieën gaan. Met al onze bezwaren en theorieën allemaal door de knieën gaan voor de Heere en ons plaatsje als klein, zondig, mini-mensje tegenover de heilige God leren innemen en biddend om de leiding van de Heilige Geest het leren spellen, woord voor woord, letter voor letter. Heere, spreek slechts één woord met macht. Dat woord, dat boven alle waardering of gebrek eraan uit, het laatste woord zal hebben. Zijn woord, dat roept ten leven. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Getrouwe Heere, u die uw hand op ons leven hebt gelegd, u die uit een hoge ziet wie op uw bijstand wacht, en aan ieder die u verbijt trouw houdt tot in eeuwigheid, wij knielen in eerbied en ontzag voor u neer, de Heilige, Heere der Heerscharen, machtige God, heilig, heilig, heilig is uw naam. En als we zien, Heere, hoe bij zo'n man, zo'n hoofdman, zo'n soldaat, daar iets van doordringt, hoe die door de knieën gaat en zich totaal overlaat aan, als was het maar één woord van u, Heer Jezus, mogen we dan naast die man gaan staan en precies dezelfde belijdenis hebben. Heere, spreek slechts één woord met macht, dwars door die alle eigenzinnige woorden van ons heen, onze bezwaren en twijfels, onze aanvechtingen en moeite. Wij bidden u, Heere, u, Heere Jezus, die alle waarde, waardigheid, waardering totaal verloor, om in de diepte van het kruis van Golgotha onder te gaan, in onze plaats, om ons het leven te geven. U eren en danken en prijzen, die hele weg die u voor ons bent gegaan. En wij loven u, Heer, die nu zit met macht en majesteit bekleed aan de rechterhand van de hemelse Vader. Regeer ons door uw woord en geest. Bind ons steeds meer en meer zo aan uw woord, dat we niet anders meer kunnen dan het steeds meer beseffen. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar u zelf komt onder mijn dak. U klopt op de deur en wil binnenkomen en maaltijd met ons houden. Heer, een ontzaglijk wonder. Hoe zouden we ooit met ons verstand bij kunnen? Maar alstublieft wel met ons hart. Keer dat om tot u. Voor het eerst en elke dag opnieuw. Door uw kracht, uw vuur, uw stormwind, Heilige Geest. Wees in ons midden, Heer. Zegen de gemeente. Met de inwoning van de Heilige Geest. Met een opengaan van de schriften. Met een bloeien van de vrucht van de geest. Te midden van alles wat ook onder ons speelt, midden in deze wereld, we brengen het allemaal mee. Ook alle morele en geestelijke verwarring soms. Zoveel mensen die kunnen uitglijden, fouten maken, misdaden bedrijven, wegdrijven. Heren, ze kunnen allen tot onze gemeente behoren. Misschien zijn het onze eigen kinderen wel. Misschien zijn we het zelf wel. Heere der Heerscharen, ontfermt u zich en sla rondom ons allen de vleugels van uw zorg en ontferming. Trek ons tot het hart van uw liefde. Schenk ons open ogen om te zien waarop het werkelijk, werkelijk aankomt. Geloof in u. Heere, daarom bidden we. Daarvoor willen we door de knieën gaan. En breng ons ook op die knieën, vandaag, morgen, elke dag. Wij bidden u voor elkaar, wij bidden u voor die ene, misschien twee, misschien nogal meer mensen hier in de kerk, die eigenlijk nooit in de kerk komen, die het allemaal hebben gehoord, hoe die Romein van buiten komend, bijna nooit in de kerk, deze belijdenis uitsprak. Wij bidden u, Heere, dat dit evangelie reddend, bevrijdend de wereld mag ingaan. Zoals het de wereld is ingegaan. En in onze dagen de uiteinde van de aarde bereikt. Al meer en meer grenzen overtrekkend. Miljoenen trekkend in de lichtkring van uw verbond. Heren, wij danken u voor de zo snelle groei van uw kerk wereldwijd. En wij bidden u voor ons, oude kerk in het oude Westen, over wie de nacht van de secularisatie viel. Houd ons vast bij de eerste liefde. Maak ons trouw en echt. Zegen onze kerken ook. En alles wat daarin gebeurt. Bind ons samen rondom dit evangelie. Ook met alle verschillende gewoonten en tradities die we kunnen hebben. Maar het ene, zelfde evangelie. Zegen onze generale synode. Die nog voortgaat met vergaderen. Straks over de vorming van een gereformeerde theologische universiteit. Geef broeders, heren, met wijsheid, liefde en zicht op wat werkelijk nodig is. Voor onze kerken, voor de theologie in het land en over de grenzen heen. Wij bidden u voor onze theologische universiteit. Als zoveel studenten en docenten morgen gezamenlijk naar Israël zullen reizen, behoed hen onderweg. Ook ginds in dat land voor alle gevaar. En geef ze een diepe indruk van wat daar is geschied en nog geschied. Bind hen samen, heren, ook aan dat evangelie dat daar is gegroeid en dat de wereld heeft verrijkt. Uw naam, Israëls God, bekend heeft gemaakt. Wij bidden u voor uw kerk in deze wereld. En we denken soms met zoveel pijn en verdriet aan talloze broeders en zusters die vervolgd worden, verjaagd, vertrapt en verdrukt, gediscrimineerd, nooit meer gewaardeerd. Wij bidden u voor uw kerk in landen als Soedan, in Pakistan, in Noord-Korea, in Eritrea, in Nigeria. Wij bidden u om volharding. Wij bidden u om dat vuur van de liefde, aangestoken door u, de Heilige Geest, die heel uw kerk in deze wereld zal bezielen om voor te gaan, een lange pelgrimstoet, liederen zingend in de nacht, onderweg naar de grote morgen, als u komt, Heer Jezus Christus, geprezen zij uw heilige naam. Hoort u ons gebed, neem weg wat niet goed was, zie ons niet aan in onze zonde, maar in de Zoon uw liefde, onze Heer Jezus Christus, die heeft genoeg gedaan. Amen. Uw gaven worden nu ingezameld, waarna we als slotzang gaan zingen de avondzang, gezang 9, vers 1, 4 en 7. gaat dan nu heen in de vrede van God. Draagt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geven u en jullie allemaal zijn zegen. Amen.